Dames en heren, welkom bij een volgende Recept podcast. Ik zit hier vandaag met Brion Steeman. Hij studeerde fysiotherapie tot en met 2016 en werkte al 3 jaar bij Tigra als fysiotherapeut. Heel sportief heb ik hem gelezen, van judo en ijshockey tot hardlopen. En best wel veel affiniteit met en voor pijn. Dus van harte welkom, Brion.
Dankjewel.
In onze een beetje nieuwe geïmproviseerde studio. Wij zitten volgens mij bijna wel... 1,5 tot 2 meter van elkaar af.
Minstens.
Minstens. Hè. We moeten natuurlijk maatregelen treffen, want we zitten een beetje in de coronatijd. Misschien dat we het daar nog over gaan hebben, maar we beginnen nu natuurlijk met pijn. Jij werkt best wel veel met mensen die pijnklachten hebben. En ik was eigenlijk wel benieuwd waar jouw interesse nou vandaan komt. Waarom ben je eigenlijk fysiotherapeut geworden en waarom ben je nou met pijnklachten gaan werken?
Ja, fysiotherapie, dat interesseert me eigenlijk al heel lang.
Mm-hmm. En
pijn, dat is later gekomen nadat ik afgestudeerd was. Ik vind het heel interessant om het systeem naast de spieren, de pezen en de ligamenten te zien.
Ja.
De neurologie daarachter, dat vind ik gewoon heel interessant. Ja, in de breedste zin van het woord. En pijn is daar nog een onderdeel van.
Ja. En werk je veel met mensen die pijnklachten hebben of langdurige pijnklachten hebben?
Ja, omdat onze praktijk veel met mensen met langdurige klachten werkt, zien we dat heel regelmatig.
Ja.
Ja.
En wat is nou voor jou, wat is nou misschien typisch aan pijn? Wat is pijn en hoe werkt dat nou eigenlijk?
Wat is pijn en hoe werkt dat? Dat is een hele complexe vraag natuurlijk.
Ja.
He, want daar is de wetenschap ook nog niet helemaal over uit wat het nou precies is.
Mm-hmm.
We weten in ieder geval dat het multimodaal is. Dus dat je als je, in ieder geval bij langdurige pijnklachten, moet je naar alle verschillende factoren kijken die een rol zouden kunnen spelen. En dat is ook voor iedereen anders natuurlijk.
En dat is dan waar Tigra zich in specialiseert? Of en jij samen met Tigra als het ware?
Ja, we hebben in ieder geval een soort... we hebben dezelfde denklijn binnen de praktijk. En binnen ons team hebben we allemaal verschillende expertises.
Ja. En denklijn. Wat is jouw denklijn dan? Wat is jouw denklijn als het dan om pijn gaat?
Ja. Wat is mijn denklijn? Als je een patiënt ziet, moet je in ieder geval kijken van wat is voor deze patiënt belangrijk om mee te starten.
Mm-hmm.
En dat je de patiënt niet overlaat met allerlei verschillende dingen die je wil veranderen.
Ja.
Maar dat het behapbaar blijft. Dat je een idee hebt van waarom is deze patiënt in deze staat beland.
Mm-hmm.
Kijken of je van de complexiteit iets...
Ja.
Ja, een actieplan kan opstellen. Met zoveel, terwijl het heel complex is.
En voor wat voor klachten komen mensen dan specifiek bij jij? Of waar blink je nou in uit dan in behandeling? Waarvan zeggen jouw collega's van daarvoor moet je bij Brion zijn, want die gaat dat fixen?
Voor het trainingsaspect worden mensen vaak bij mij gepland.
Ja.
Dus graded activity, mensen minder sensitief maken door de juiste belasting te kiezen.
Ja.
En vanuit daar verder op te bouwen naar dat mensen dus meer kunnen doen in hun dagelijks leven. Met functionele oefeningen bijvoorbeeld.
Ja, dus je hebt echt een trainer.
Ik ben heel veel in de zaal.
Ja, inderdaad.
Dat is echt mijn aanpak. Ja.
Top. En ik ben wel benieuwd, want heb je zelf ook pijnervaringen toevallig? Heb je een beetje life experience als het om pijn gaat?
Ja, ik vind het altijd heel interessant om pijn te hebben.
Interessant vind je het?
Ik vind het heel interessant. Ja, okay, als ik het heb, dan vind ik het heel interessant.
Ja.
En dan probeer ik mijn aandacht daar eens op te focussen. Van wat voel ik nou precies?
Ja.
Is het brandend? Is het zeurend? Om inderdaad goed te kunnen inleven. Als iemand je wat vertelt, wat iemand ervaart, wat je natuurlijk niet 100% kan, want het is iemand zijn eigen ervaring met zijn eigen referentiekader.
Ja.
Dus dat is altijd heel lastig. Maar ik heb nooit echt... ik heb 1 keer met fitness mijn schouder geblesseerd en die was 14 weken aanwezig. Dat vond ik ook echt mateloos interessant. maar voor de rest nooit echt langdurige pijnklachten gehad die niet meer weg zijn gegaan.
Nee. Wel gewoon veel pijn gehad of niet? Ik hoorde dat
dat was wel pijnlijk, die schouder.
Ja.
Maar
inderdaad, dus eigenlijk, en ik ben wel benieuwd, heb je dan ook toegepast wat je geleerd hebt? Of ben je dan een echte behandelaar die het wel goed kan vertellen, maar vervolgens zelf gewoon er een potje van maakt?
Ja,
of,
die neiging heb je natuurlijk sowieso, want practice what you preach, dat is wel lastig.
Ja.
Want eerst dan denk je van, ik heb ook geen achtergrond van chronische pijn zelf. Dit loopt wel los. Ik ga wel gewoon door. Daarom heeft het waarschijnlijk ook 14 weken geduurd. Want inderdaad, eerst ben ik gewoon door gaan trainen met hetzelfde gewicht. En op een gegeven moment toen, toen dacht ik, oké, misschien moet ik toch eventjes gas terugnemen.
Ja.
Heb ik een deload gedaan van een aantal weken met isometrische oefeningen. Dus dat zijn oefeningen waarbij je wel wat belasting hebt op het gewricht of op de spier of op de pezen.
Ja, inderdaad.
Maar geen, geen beweging. Dat heb ik dan gedaan tegen de het dak van de auto op deze manier. Want dat was de beweging waar ik moeite mee had.
Oh, ja.
Totdat het dus minder gevoelig werd op termijn. En toen ben ik weer verder gegaan met...
Ja, dus het had even nodig om je eigen tools en tricks eigenlijk toe te passen. En toen heb je uiteindelijk gezegd, oké, misschien moet ik toch maar me houden aan dat wat ik ook zeg maar anderen vertel.
Ja,
nice.
Dat was gelijk een goede test.
Ja.
Om te kijken hoe dat werkt.
Ja. En je bent ook een van de therapeuten die al een hele tijd met Reducept werkt. En best wel actief met virtual reality, toch binnen jullie praktijk, of niet?
Ja, we hebben ook nog Stress Jam.
Ja.
Naast Reducept.
Ja.
Om mensen te helpen hun lichamelijke reactie te ervaren. Terwijl er eigenlijk helemaal niet echt een reële angstige situatie is.
Stress reguleren en zo, toch? Ja. Of niet? Ik heb het zelf ook gespeeld, dat ik echt wel het gevoel kreeg van, je leert gewoon je stress reguleren.
Ja, wat gebeurt er nou met je en wat kan je inzetten om dat te veranderen?
Ja,
ja.
Nice. En wat maakt voor jullie, en dat heb je misschien niet zelf besloten, maar ik weet wel dat je ook een van de eerste Reducept-behandelaars was. Wat maakt nou dat het zo interessant is voor jou om virtual reality juist in de fysiopraktijk toe te passen? Wat heeft dat voor toegevoegde waarde?
Ja, pijn in context is... volgens mij een hele belangrijke factor. En bij Reducept haal je dus de context weg. En dus pijn ontstaat door wat je ziet, door eigenlijk alle sensorische informatie die je brein registreert.
Ja.
En daar maakt hij dan een... Het is vanuit de neuromatrix-theorie is dat, van Lorimer Mosley.
En hoe gaat dat even simpel hoor? Ik bedoel, het kan natuurlijk zijn dat iemand... Ja, neuromatrix, Mosley, wie is dat?
Ja.
Wij weten er natuurlijk wel wat van, maar kun je een beetje simpel uitleggen hoe dat werkt? Dat je krijgt allemaal informatie binnen vanuit je zintuigen.
Precies, je hebt wat je ziet, wat je hoort, in welke positie je lichaam zich bevindt.
Ja.
En dat wordt allemaal eigenlijk in elkaar gezet in het brein.
Ja.
Van wat voor situatie zitten we nou in?
Ja.
En hebben we dit eerder meegemaakt?
Ja.
Is het gevaarlijk of niet?
Mm-hmm.
En uiteindelijk als het antwoord daarop ja is, dan krijg je dus een beschermende output van je brein. Dat kan spanning zijn om de boel op slot te zetten, zodat het wat minder, dat mensen minder goed kunnen bewegen of pijn.
Ja.
Inderdaad. Of,
maar die conclusie kan ook zeg maar fout zijn. Zeg maar. Dus dat je brein bedenkt gewoon van je zit hier en dit is gevaarlijk, maar het is eigenlijk helemaal niet gevaarlijk en je voelt toch die pijn.
Ja, precies. Ja. Dus dat hoeft niet per se daadwerkelijk schade te zijn. Dat kan prima ook zijn dat het een beoordeling is die niet helemaal klopt.
Nee, dat je gewoon je brein een beetje met jou zit te fucken, om zo maar te zeggen.
Ja,
volgens mij wel hoor. Volgens mij kunnen we dat gewoon zeggen. Je brein fuckt gewoon soms een beetje. En VR gooit dat een beetje in de kluts, als ik jou dan begrijp. Zeg, met virtual reality gooi je dat hele systeem gewoon in de blender, waardoor je brein heel anders gaat reageren.
Ja, en je hebt die ontspanning, wat ook heel belangrijk is.
Ja.
Waar mensen moeilijk inkomen.
Ja.
Het fight or flight. De fight or flight response is misschien voor de luisteraars wel bekend. Maar misschien ook wel niet.
Misschien ook wel niet hoor.
Nee. Misschien voor de mensen...
als je het uit wil leggen.
Ja. Dus als jij... je hebt twee zenuwstelsels.
Ja.
Je hebt het parasympathische zenuwstelsel en het sympathische zenuwstelsel.
Ja. En als klinkt ook al moeilijk.
Ja, dat is ook al moeilijk. Het ene dat wordt actief op het moment dat je, als je rustig gaat liggen en gaat bijvoorbeeld in de slaap, of als je het verteringsstelsel gaat op gang, dat is het parasympathische zenuwstelsel.
Voor het chillen, zorgen, het ontspannen, relaxen.
Het ontspannen, relaxen gevoel. En het sympathische zenuwstelsel is juist het tegenovergestelde daarvan. Hè, daar komen andere hormonen weer bij
kijken. Actiestress.
Ja. Alsof je voor een tijger moet wegrennen.
Ja, inderdaad.
En voor het brein is het moeilijk om daar onderscheid in te maken. Of je nou voor een tijger moet wegrennen of dat je te laat komt op je werk.
Ja.
Dat is eigenlijk een beetje dezelfde soort data.
Mm-hmm. Ja, inderdaad. Of tenminste, zoals iemand mij ook een keer vertelde van ja, onze hersenen die komen uit de tijd dat we nog door beren achterna gezeten waren, werden, maar we hebben geen beren meer. Maar nou ja, tegenwoordig is de baas de nieuwe beer, zeg maar. Precies. Dus je krijgt een beetje het gevoel van de beer bij de stress op je werk of misschien thuis. En terugkomend in virtual reality, kun je daar goed op trainen dan in virtual reality? Of heeft dat dan biedt dat nieuwe mogelijkheden?
De hele omgeving is anders.
Ja.
Dus in ieder geval alles wat je ziet is anders.
Ja.
Dus dat is al een hele grote verandering, denk ik. Want dat is iets waar veel mensen wel behoorlijk op vertrouwen.
Ja, inderdaad.
Als je gezichtsveld weghaalt, dan raak je bijvoorbeeld ook sneller uit balans. Heel gewoon fysiek ook sneller uit balans en dat soort dingen.
Ja.
Dus mensen die vertrouwen daar wel veel op.
Ja.
En schatten daar ook mee, wel gevaar goed mee in, denk ik.
Ja, inderdaad.
Dus die prikkel verandert sowieso al. En ik denk dat dat ook wel helpt.
Ja, want wat zie je zelf als je bijvoorbeeld Reducept toepast bij patiënten? Ja. Wat voor reacties geeft dat wel? Wat heb je in de praktijk wel gemerkt?
Dat je mensen hebt die in het begin moeilijk ontspannen en die dan aan het einde weer wat ontspannender zitten.
Ja.
Dat bij het tweede onderdeel. En sommige mensen geven inderdaad minder pijn aan. Hè, na het aandachtsspel voornamelijk.
Oh ja, Zodat die aandacht echt ergens anders naartoe gaat.
Precies, ja.
En is dat nou, jullie werken er nu een tijd mee met VR, hè? In algemene zin. Dat is, dus in die zin zeg je van, het is voor ons wel een mooie toevoeging. Hè, omdat het juist een hele, hele andere wereld maakt. Hè, die we zelf niet kunnen creëren als therapeut. Ja,
ja. Dus je visualiseert iets nieuws.
Ja. En we zitten nu natuurlijk, hè, want we zitten nu middenin wat we de coronacrisis volgens mij al noemen. We weten niet echt welke kant het opgaat natuurlijk. Maar wat we wel zien is dat sowieso fysiotherapeuten nu best wel die transitie naar digitale zorg moeten maken.
Kan niet anders.
Kan niet anders. Nu wel. Het moet
want
wel.
We hebben echt we werken heel veel, gewoon dicht bij mensen natuurlijk.
Ja. Want jij staat normaal
ook
in de zaal.
Met lichamelijke cues en zo. En in de zaal ben je wel bezig met hoe voel je me uit natuurlijk. Ja. Heb je een goede balans in je belasting.
Ja.
Wat je vaak ziet is bijvoorbeeld dat mensen die last hebben van één kant, dat ze die andere kant heel erg veel gaan belasten.
Ja, inderdaad.
En dat ze eigenlijk een soort van op dat been continu staan, waardoor ze daar weer meer last van krijgen.
Ja. En wat passen jullie zelf nu ook digitale tools toe dan, of niet? Doe je dat zelf nu ook, of is dat echt best wel...
Momenteel wel. We hebben meerdere expertise binnen Tigra. We hebben twee manuele therapeuten. Ja. We hebben twee psychosomatische fysiotherapeuten. Mm-hmm. Een psychosomatische oefentherapeut.
Ja.
En twee algemeen fysiotherapeuten.
Ja.
Ik ben voornamelijk met online consults bezig nu.
Oké. Okay.
En mijn collega Sjoukje ook.
Ja.
Dus, ja.
Ik vind, dan moet je ineens die switch maken, zeg
dat
maar.
Dat is heel snel gegaan. En best wel, ik moet zeggen dat het best wel goed gaat.
Ja?
Die online consults. Maar dat komt ook, vooral de mensen die bij ons dus sowieso al best hands-off therapie toepasten.
Ja.
Om mensen echt op een wat grotere manier te, of wel wat bredere manier te helpen.
Ja.
Met wel best wel veel tools die we ook gewoon online kunnen inzetten.
Ja. Maar uiteindelijk moeten mensen toch weer gewoon op locatie komen.
Dat is wel het mooiste, want dan heb je weer je volledige spectrum aan tools die je kan inzetten.
Ja.
Voor de time being kunnen we dit prima doen. Ik denk juist in deze tijd dat fysiotherapie veel belangrijker is nog dan voorheen, dat als je alleen maar deload, alleen maar minder belasting hebt, zeker bij chronische pijn, dan wordt je lichaam ook minder belastbaar uiteindelijk. Ja. Dat is ook de hele kracht achter die graded activity, dat je afspraken met jezelf maakt van oké, dit ga ik over zoveel tijd proberen te behalen. En dat je tussentijds ook wat momenten hebt dat je succeservaringen voor jezelf benoemt.
Ja, en dat je langzaam opbouwt eigenlijk.
Dus een voorbeeld van iemand die wou skileren. En daar heeft zichzelf anderhalf jaar voor gegeven om dat weer te kunnen. En die is echt op een heel laag niveau begonnen met de loophoek op 2,5 kilo. En wat andere oefeningen die op een gegeven moment steeds meer richting het skileren gingen.
Oh ja.
En die is op een gegeven moment gaan schilderen. En dat doet ze met plezier nu. En dat lukt haar ook.
Ja.
Terwijl ze echt een hele chronische pijn achtergrond heeft.
Ja, inderdaad. Dus, ja. Ja, dus dat is ook wel echt jouw expertise. En ik denk, nou ja, hoe ik dat zelf ook wel zie, de noodzakelijke aanvulling van de fysio- of oefentherapie zit volgens mij ook echt in dat je... Je kunt natuurlijk heel veel digitaal doen, maar uiteindelijk zul je er toch ook echt op uit moeten en zul je die activiteiten ook op moeten bouwen.
Ja, ja. Zeker. Mensen die kunnen een heleboel zelf doen, maar het vergt wel veel aandacht en bewustzijn voor mensen om dat te kunnen... zelf te kunnen doen.
Ja.
En als fysiotherapeut kun je dat mooi, omdat je heel veel mensen ziet die een beetje tegen soortgelijke problematiek aanlopen, terwijl het wel heel persoonlijk is.
Ja.
Dat je dan inderdaad kan zeggen, hé, maar je kan je t-shirt ook niet voelen op het moment dat je je aandacht er niet naartoe verplaatst.
Mm-hmm.
Die gebruik ik vaak, weet je wel.
Ja.
En zo kun je een heleboel dingen eigenlijk opmerken die anders onderbewust zouden zijn. Ja.
Gewoon gepasseerd zouden zijn.
Eigenlijk.
Ja, inderdaad. En vind je jezelf, en misschien is dat een beetje gek om te zeggen hoor, maar vind je jezelf als therapeut dan ook vooruitstrevend? Dat klinkt voor mij nog wel aardig vooruitstrevend. Dat je, nou ja, zowel, ik denk op die manier dat opbouwt met patiënten, maar ook in VR werkt, nu die switch aan digitaal maakt. Hoe kijk je daar zelf tegenaan?
Dan zou ik eerst inderdaad goed moeten weten hoe het in de rest van Nederland is. En
durf ik niet te zeggen.
Want je ziet een heleboel Facebook posts bijvoorbeeld en andere media waarin dit ook wel heel erg wordt, het belang hiervan wordt wel heel erg benoemd.
Ja.
Dus ik weet niet of ik vooruitstrevend ben. Ik denk dat ik gewoon meega met de lijn.
Oké. Ja. Dus je zou misschien in mijn optiek dan kunnen zeggen dat eigenlijk heel veel fysiotherapeuten best wel wat vooruitstrevend zijn en die dingen gewoon wel aanpakken.
Denk
als jij het zo om je heen ziet, dan is het al best wel gangbaar om bijvoorbeeld niet meer te masseren, maar inderdaad die graded activity, dus die geleidelijke opbouw van activiteiten, om dat te gaan doen.
Tegelijkertijd leven we allemaal in onze bias natuurlijk, onze eigen bias. Ja. Wat jij interessant vindt, dat ga je opzoeken. Dus ik denk dat een manueel therapeut die alleen maar masseert of zo, weet je wel, die heeft zijn eigen research weer om goed te kunnen verklaren waarom hij dingen doet. En voor elke aanpak is wel wat bekend, zeg maar.
Ja, en hoe kijk je zelf naar de toekomst van fysiotherapie? Wat denk jij dat er gaat gebeuren? Of kunnen we daar misschien nog bepaalde doorbraak in verwachten? Of gaan we over 50 jaar gewoon nog precies naar de fysio zoals nu? Hoe kijk je daar?
Ik hoop het niet, maar ik hoop dat deze lijn zich voortzet.
Ja.
Ik weet dat er heel veel mensen bezig zijn met pijnwetenschap.
Ja.
Om dat complexe systeem zoveel mogelijk te doorgronden.
Ja.
We hebben nu een aantal theorieën die waarmee we mensen kunnen helpen.
Mm-hmm. En zoals?
Dus pijneducatie.
Ja.
En een goede basis creëren. Zorgen dat mensen hun fysiologische, dat betekent het lichamelijke... soms heb ik Engelse woorden tussen respons.
Het is gewoon respons in het Nederlands.
Een fysiologische respons.
Lichamelijke reactie.
Reactie, dat woord bedoelde ik inderdaad. Ja, dat ze dat bewust ervaren.
Ja.
En dat ze dus eigenlijk beter weten wat er met hun lichaam aan de hand is.
Ja.
In plaats van dat ze zich distancieren van hun lichaam, omdat ze juist heel veel pijn hebben. Of juist heel erg ingezoomd raken. Ja. Op datgene waar ze last van hebben.
Mm-hmm.
En dat je het complete plaatje weer hebt.
Ja,
mensen andere dingen ook weer gaan voelen. Of dat ze merken dat ze heel hoog in hun ademhaling zitten. Dat ze even gaan zitten en even...
Ja.
En dat die ontspanning weer komt.
Ja. En merk je dat daar veel... Dat daar, ja, ik weet niet zo goed hoe dat nu gaat. Maar zijn er al veel mensen die apps of techniek of VR gebruiken daarbij? Of begint dat een beetje te komen?
Ja, dat wat ik zeg, ik weet niet precies hoe dat in andere...
Nee, maar bij jullie praktijk is dat echt wel veel geïntegreerd.
Ja.
Ja. Ja. Dus dingen als biofeedback en dat soort zaken, dat wordt wel toegepast.
Ja, klopt, met HRV-metingen en zo.
Ja.
En, ook bij het arbeidsgerelateerde... We hebben ook een afdeling die zich speciaal richt op arbeidsgerelateerde problematiek.
Ja.
En daar wordt dat ook allemaal ingezet. En die hebben ook de graded activity aanpak. Om mensen die werknemers die uitgevallen zijn...
Ja.
Om die weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.
Ja, Klinkt toch wel best high-tech, hoor. Als ik toch ergens last van heb, dan moet ik misschien maar eens langskomen. ja, gaaf. Nee, inderdaad. Ik denk ook zeker dat daar... wat je de laatste jaren ziet, is dat natuurlijk heel veel consumentenapplicaties beschikbaar komen, waarmee we onszelf wat verder kunnen helpen. Tegelijkertijd merk ik ook wel dat die vaak... echt dat die heel veel op gezonde mensen gericht zijn. Dus dat je vooral ziet dat gezonde mensen bijvoorbeeld Fitbits dragen. Oh ja. En dat we nog wel er meer naartoe kunnen werken, dat dat soort dingen ook beschikbaar worden voor mensen die een chronische aandoening hebben. En dat je ziet soms nog wel dat de chronische aandoening heel erg... je zou kunnen zeggen heel erg in het medische zit. En de gezonde dingen en fitter worden, dat eigenlijk steeds meer wel voor consumenten bereikbaar wordt.
Ja, precies.
En en misschien dat we daar een verschuiving in gaan merken, hoor. Dat
ben benieuwd, toch, ja. Preventie is ook belangrijk natuurlijk.
Daarom,
maar, mensen die inderdaad in die situatie zitten, het is altijd goed om daarin te innoveren zoals jullie dat doen.
Ja.
Ja,
dat denk ik ook. Hè. Zeker, daar zijn we natuurlijk ook aan het kijken. En hoe kun je toch ook zoveel mogelijk mensen die het probleem al hebben, daarin verder helpen. Ja. En misschien voor anderen voorkomen. Dat weten we niet hoe goed dat werkt. Maar we weten natuurlijk wel dat pijneducatie heel belangrijk is om te voorkomen dat mensen in zo'n cyclus zitten waar ze jaren later en misschien wel 20 specialisten verder eigenlijk merken dat ze niet verder komen. Dus
blijven zoeken naar de next best thing. Of inderdaad het is best wel overtuigend ook. Als je brein in zo'n staat zit, dat er iets met je lichaam aan de hand is. En als er dan heel veel scans later niks eruit komt. Ja. Dan denk je bij jezelf, maar ik heb wel echt deze pijn.
Ik heb wel die pijn.
Ja. Hoe kan dat dan?
Ja. Eigenlijk zeg je, dan fopt je brein eigenlijk in negatieve zin de mensen met pijn toch regelmatig.
Ja, ik wil met een beetje... je kan niet zeggen alles zit in je hoofd.
Nee.
Weet je, want dan denken mensen misschien dat je degene niet serieus neemt.
Ja.
Maar uiteindelijk wel 100% van de pijn is een output van je hersenen.
Ja.
Dat ben ik wel van overtuigd.
Ja.
Het is uiteindelijk de keuze die in je hersenen wordt gemaakt.
Ja.
Of je... een beschermende reactie gaat krijgen.
Ja, inderdaad. Maar het betekent niet dat je het niet echt voelt en niet echt last van hebt.
Het is wel echt aanwezig.
Ja, sterker nog, dat zo onbewust gaat, dat je daar... dat je nog, ook al weet je dat het in je hersenen afspeelt, dat het nog steeds niet per se iets verandert. Nee. Hè? Maar het geeft je misschien wat meer grip.
Je voelt het, ja precies.
Ja.
Het geeft je wat meer grip op de klachten.
Ja, inderdaad.
En dat is altijd goed in dit soort situaties, een beetje grip.
Yes, zeker. Ik denk een mooie afronder. Ontzettend bedankt dat je hier vandaag wilde zijn en hierover wilde vertellen over jezelf, een beetje over pijn, over virtual reality.
Ja, ik vond het heel leuk.
Graag gedaan allemaal. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast.
That's a wrap.